allemaal rustig blijft zitten, even zo min mogelijk bewegen, dan kunnen we beginnen met het tweede deel.
Zo, goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
We gaan kijken wat u te vragen hebt. Persoonlijke vragen krijgt u geen antwoord. Andere vragen zo goed als ik het kan geven. We beginnen direct met de schriftelijke zegekomen nummer 1.
Gaan uw prognose van de Falklandcrisis op korte termijn militair gezien en op lange termijn de invloed ervan op de verhoudingen in de wereld tussen diverse landen onderling en in Zuid-Amerika maatschappelijk en geestelijk?
Nou.
En dat moet je dan kort doen. Heel kort gezegd, ongeveer 30 dagen na heden zal waarschijnlijk het conflict beëindigd zijn. Voor die tijd krijgen we nog een behoorlijke strijd. Zowel dus in de richting van het Stanley of weet ik het. Ja. En... daarnaast krijg je natuurlijk nog een aantal verliezen aan beide kanten op zee. Inzet van de vloot zal waarschijnlijk binnen 10 dagen door de Argentijnen overwogen worden. Maar door verliezen zal men daarvan afzien. Nou, wat de verdere betekenis is, er is een verschuiving van evenwicht waarbij de Amerikaanse invloed bedreigd wordt en de Russische invloed toeneemt. Dat vinden de Amerikanen heel erg onplezierig, want ze hebben er veel zakenbelangen. Alles bij elkaar, geen al te grote verandering. En ik geloof niet dat het veel invloed zal hebben op de directe relatie tussen op het ogenblik Sovjet-Unie en USA. Geestelijk gezien, de klap die ze krijgen, want ze krijgen niet volledig hun zin, zal voor heel veel mensen erg groot zijn daar. De samenhangen van de zuidelijke staten daar, Zuid-Amerikaanse staten, wordt schijnbaar groter, maar gelijktijdig meer onderling gekrakeel. Ik denk dat heel veel mensen zich af gaan vragen wat eigenlijk de bedoeling is van het leven. En dat zou voor de kerken hier en daar een slag kunnen zijn. Het zou echter voor de politiek, dacht ik, eerder een voordeel betekenen. Omdat er in plaats van een verzet waar je wat tegen kunt doen, een onverschilligheid komt waar men eigenlijk niets meer mee kan doen. Voldoende?
Is er een Wessak-beslissing?
Er zijn geen beslissingen. Het geheel was uitermate verwarrend. Er was een zeer scherpe en waarschijnlijk lang aanhoudende golf van wat wij noemen geel licht, dus energie. Er zijn veel pieken van wit licht. Dit betekent zeer waarschijnlijk conflicten die duidelijker worden of agressiepunten die eindelijk exploderen. Daarnaast zijn er heel wat bijkomstigheden. Maar als ik het allemaal bij elkaar probeer te bekijken, dan zeg ik doodgewoon, het is zo'n door elkaar geweest dat het heel erg moeilijk is daar een conclusie uit te trekken. En de raad zelf heeft nog geen grote conclusies bekendgemaakt. Dus tot mijn spijt geen gegevens verder.
Welke raad?
De grote raad van de Witte Broederschap.
Is epilepsie een geestelijke of lichamelijke afwijking?
Het is een lichamelijke afwijking over het algemeen, maar ze hangt samen met het zenuwstelsel en kan dus door geestelijke onevenwichtigheid aanmerkelijk verscherpt worden. Maar oorspronkelijk is er sprake van een lichamelijke afwijking.
Is dat een genezen?
Het is over het algemeen te beperken. Of het geheel te genezen is, vaak niet. Wanneer het op latere leeftijd nog bestaat. Bestaat het op jeugdige leeftijd, dan is de kans wel degelijk aanwezig dat men eruit groeit.
Hoe komt het dat het zo vaak samenhangt met genialiteit?
Ja, kijk, genialiteit is in feite ook leven op de grens van de waanzin. En het kan enorm veel spanningen met zich meebrengen. En deze spanningen verwerken
in een lichaam dat misschien niet volledig harmonisch is, ja. Dat kan dan epilepsie en dergelijke veroorzaken. Maar laten we niet vergeten dat bepaalde woedeaanvallen verkeerdelijk wel eens als epilepsie worden beschouwd. Dat zijn ze namelijk niet. Ik bedoel, als Adolf dus op een gegeven ogenblik begon te schuimbekken, dan was dit een vorm van hysterische woede. Waarbij wel lichamelijke verschijnselen ontstonden, maar die werden doodgewoon door een ik-voorstelling die botsen met de werkelijkheid veroorzaakt. Nou.
Hoeveel procent kans is er dat er bij hypnotische regressie na de periode voor de conceptie informatie uit een vorig leven of genetische vastgelegde informatie of andere informatie naar boven komt?
Ik denk ongeveer 67-68%. Maar daarbij moet altijd gerekend worden met een aanvulling van deze gegevens met andere herinneringsfeiten die de persoon in dit leven heeft opgedaan.
Hoeveel procent voor welke?
Dat één van deze herinneringen dus bij die regressie werkelijk naar voren treedt, 67-68% kans.
Wat men zonde noemt, is dat onwetendheid?
Nou, dan is het zonde dat de mens zijn onwetendheid beseft. Nee, ik zou zeggen zonde, als ik het heel netjes mag omschrijven, ik geef alleen maar een definitie. Werkelijke zonde is een ingaan tegen je eigen begrip van juistheid, zodat je je schuldig acht ten aanzien van anderen en ten aanzien van jezelf, en daarbij de last van je schuld naar God probeert af te schuiven.
Was Einstein een meester of adept en is hij in de broederschap?
Geen commentaar.
Was er een kosmische oorzaak voor het uitmoorden van de Indianen of Zigeuners?
Nee, een menselijke.
Kan je iemand op een afstand beïnvloeden om iemand iets te laten verlenen? Nee. Kan je iemand op een afstand beïnvloeden om iemand iets te laten iets te laten doen? Bijvoorbeeld een sleutel of zo. Ook te laten verliezen.
Oh, ja. Nou, het lijkt me moeilijk, maar theoretisch is het mogelijk.
Als iemand schilderijen schildert en zijn haren gaan daarbij overeind staan. Hoe komt dat?
Misschien heeft hij last van esthetisch gevoel. Ja, dat is gemeen. Ik wil het graag aanvullen. Wanneer iemand schildert zonder in feite te beseffen wat hij doet en daarbij een dergelijke spanning ondergaat, is er sprake van een zeer directe beïnvloeding. Die kan uit de geest komen, kan ergens anders vandaan komen.
Pardon?
God, wat een rot lichaam heb ik vandaag getroffen.
Wat is er waar, of is waarheid, van waarde van het wonder van Fatima in Portugal?
U vraagt me van die lastige dingen. Ik wil zo graag vriendelijk blijven. Laat me het zo zeggen. Wanneer datgene wat de kinderen voorspeld hebben, althans ten dele is uitgekomen, is er in ieder geval iets meer geweest dan alleen maar kinderlijke fantasie. Maar wat men daaromheen heeft gebouwd, lijkt meerder een exploitatie. Het is zoiets als een aankondiging geven van spannend, sensationeel, seksuele misbruiken, oude geleerden, ontvoert jonge maagd, het duel in het duister, de schat van de duivel. En als je dan kijkt wat het is, dan is het alleen maar Faust.
Wat is autisme en is het te genezen en hoe?
Autisme is in feite een begrensdheid binnen jezelf, waardoor je bewust signalen en invloeden van buiten afwijst en probeer te bestrijden wanneer ze je storend voorkomen.
Neemt u een beetje water?
Ja, u weet kennelijk niet hoe ik overleden ben door te veel water. Dit is eerlijk waar. Weet u, ik had te veel feest, ik had te veel bier, er kwam nog wat Schiedams vocht bij. En daardoor dacht ik dat ik rechtuit kon lopen, maar ik had de verkeerde deur, dus toen kwam ik in de gracht. En voordat ik in de gaten had waar ik was en anderen hadden begrepen waar ik terecht was gekomen, had ik al zoveel gedronken dat ik er niet meer tegen kon. Dus vandaar. Goed, we gaan terug naar die vraag, anders zit er weer autisme. Ja, autisme. En dan wil ik dus zeggen, te genezen is het soms. Wanneer namelijk een zeer sympathische band ontstaat, zullen de verschijnselen van afwijzing aanmerkelijk minder worden. En hierdoor ontstaat een meer bewust zich coördineren met althans delen van de buitenwereld. Voldoende?
Op welke leeftijd wordt de mens zich bewust van de kleuren en in welke tijd in de evolutie heeft dit vermogen zich ontwikkeld?
Kleuren worden over het algemeen door kinderen gezien al rond het tweede jaar. Dan is er dus al een bewuste kleurvoorkeur aanwezig. En ja, misschien dat Adam en Eva nog in zwart-wit dachten, maar ze stonden er al snel gekleurd op. Ik neem aan dat kleurgevoeligheid praktisch bij alle menselijke rassen en ook bij de zogenaamde voormenselijke rassen, die dus bepaalde simiaanse kwaliteiten schijnen te bezitten, aanwezig geweest is. Niet misschien op de wijze waarop dat nu bestaat, want enige verschuiving in het spectrum en in de kleurwaardering dus ook zal wel plaats hebben gevonden. Meer weet ik er niet van.
Verliest het medium aan gewicht tijdens de zitting?
Ik ben me er niet van bewust dat ik een geestelijke vermageringskuur ben, maar het zou kunnen.
Wat is Odd? Freiherr von Reichenbach staat erachter.
Odd. Odd-kracht wordt over het algemeen gezien als een vorm van levenskracht die gelijktijdig overal in de natuur aanwezig is en gebruikt kan worden om bepaalde levensstromen binnen het lichaam te stimuleren en als zodanig onder meer door bepaalde praktijken en ademhalingsoefeningen tot zich kan worden genomen. Voldoende?
Kun je stellen dat de ene mudra meer uitwerking heeft dan de andere?
Je kunt het wel stellen, maar dat is een zeer persoonlijke kwestie.
Wat denkt u van de Maitreya?
Nou, ik heb nog niks van hem gehoord. Ik wil niemand schaden als ze zeggen die man komt. Nou ja, hij heeft nog even de tijd hoor. Maar ik wil erop wijzen dat hij eigenlijk er al had moeten zijn. Voor radio en tv. Nu is dat tijdelijk uitgesteld tot het einde mei. En we kunnen het nog volhouden tot juni. Maar dan is het toch wel een kwestie van de ondergang van de wereld, die desondanks weer een succes geprolongeerd is, zoals een andere secte een paar keer is overkomen.
Indien bepaalde symptomen wijzen op bezetenheid door lagere entiteit, de persoon heeft het steeds over een geest die haar beveelt, zoekt steeds het duister op. Wat kan hieraan gedaan worden?
Je zou het in ieder geval het kunnen proberen met een exorcisme, omdat zelfs wanneer deze duistere geest alleen maar een uitvlucht is waarachter de persoon zich voor zichzelf verschuilt, de suggestieve behandeling toch goede resultaten kan hebben. Daarnaast ongetwijfeld ook instralen, proberen lichte kleuren te krijgen, proberen toch licht te brengen, te zorgen dat niet een voortdurend terugtrekken in de duisternis aanwezig is, en gelijktijdig het laten onderzoeken van onder meer de gevoeligheid van de ogen, om even na te gaan of die lichtschuwheid niet voor een deel uit een lichte netvliesverandering zou stammen.
Als dit medium overgaat, wat gaat er dan met de orde gebeuren? Gaat dat gewoon door?
Nou, eens kijken, het is in Nederland ons vierde medium. Dat gaat door, maar om te voorkomen dat de zaak door elkaar gaat lopen of dat er concurrenties komen, zal na het wegvallen van een medium over het algemene rustpauze van 1 tot 2 jaren worden gehouden, waarin de orde dus niet bestaat. Daarna zal zij herontstaan. Voldoende?
Hebben UFO's iets te maken met het leven na de dood?
Ben ze nog niet tegengekomen? Denk het niet. Per slotverrekening, als je nou gewoon door je gedachten te veranderen je kunt verplaatsen, waarom zou je dan in een blikken kistje gaan zitten? Nee, ik geloof niet dat dat juist is.
Hoe werkt gebedsgenezing?
Sterke concentratie, geloof in positieve krachten, daardoor uitstraling van deze krachten, die wanneer ze door de patiënt worden geaccepteerd, ongeacht onder welke condities of voorwaarden, in de patiënt een verbetering van eigen levensenergie tot stand brengen, waardoor dan de genezingsprocessen in het lichaam, door dit lichaam zelf dus zuiverder en beter kunnen worden volbracht.
Is de communicatie in uw wereld betrouwbaar? Begrijpt men elkaar?
We denken vaak van wel, ja. Maar mag ik erop wijzen dat ook in uw wereld de mensen wel veel tegen elkaar praten, maar elkaar weinig begrijpen? Dat zou bij ons ook wel eens voorkomen.
Er zijn eindeloos veel ervaringen op te doen. Moet men zich nu eventueel geforceerd voor zoveel mogelijk ervaringen openstellen, dus ook voor dingen waar men eigenlijk geen affiniteit voor heeft of denkt te hebben?
Ja, ik zou het zo zien. Let eerst op de kwaliteit en dan pas op de kwantiteit. Zorg dat je de dingen waar je mee bezig wilt houden, volledig juist en goed doet. Dat je er zoveel mogelijk van begrijpt. En als je dan tijd over hebt, kun je altijd nog andere dingen nagaan. En ten laatste zou ik zeggen, wanneer je met iets werkelijk geen affiniteit hebt, moet je er maar niet aan beginnen. Dan moet je eerst eens af gaan vragen waar je wel affiniteit voor voelt. Vindt u ook niet?
Waar komt een zwart magier terecht na zijn dood?
Over het algemeen in het wereldje van de demonen die hij zelf bezworen heeft, geketend door de krachten die hij zelf meende te beheersen, en aan de hand daarvan zeer waarschijnlijk als een wezen dat probeert werktuigelijk naar de aarde uit te stralen en eventueel in te werken, om daardoor aan die beperkingen en die gebondenheden te ontkomen.
Vorig jaar werd voor het einde van het jaar, 1981, de dood van Khomeini in een bloedbad voorspeld. Hij leeft echter nog steeds.
Ja, we hebben hem gefeliciteerd.
Spreker voor de pauze had het over doodgaan. In onze begrippen betekent dat het einde, echter op basis van de gegeven uitleg, zou men dienen te spreken over overgaan naar een andere wereld. Waarom beseft de mensheid dat nog steeds niet, gelet op de vrees het welk voor sterven bestaat?
Mag ik erop wijzen dat zolang als de mensheid het shamanentijdwerk ontgroeid was, er geloofd is aan voortbestaan? Met andere woorden, het is helemaal niets nieuws. Maar de meeste mensen denken, ja, ik weet nu wat ik heb, maar wat ik krijg, daar ben ik niet zeker van. En men gaat vaak zo ver dat men liever zegt, nou ja, dood is dood, dan de twijfel of het wel waar is in zichzelf verder voor te laten boeken. Voldoende?
Kunt u wat zeggen over de verhouding tussen denken en gevoel in deze tijd vergeleken met vroeger?
Tegenwoordig denken de mensen dat ze denken terwijl ze hun gevoelens uitdrukken in denkbeelden. Vroeger voelden de mensen en hun denken werd bepaald door hun innerlijk aangevoelde juistheid, waarbij hun denken alleen maar de formulering van hun gevoelens was en dit werd beseft. De meeste mensen tegenwoordig denken dat ze nuchter zijn, terwijl als je goed bekijkt wat ze als nuchtere waarheid verkondigen, het een bezopen situatie is.
Is in 1982 nog een crisis op de wereldsituatie te verwachten, het Midden-Oosten?
Denk niet dat u die hoeft te verwachten, die is er op het ogenblik al. Zowel Syrië, Libië, Israël op het ogenblik, de veranderde positie van Egypte, de situatie in Irak-Iran die omgedraaid is, we noemen er maar een paar. En dan gaat u me vragen of er dit jaar nog wat gebeurt.
Moet men een gave om niet gebruiken? En is iemand die geld vraagt in het nadeel ten aanzien van iemand die het gratis doet?
Laat ik voor een keer bijbels worden. Je mag de os die dorst niet de muil dichtbinden. Met andere woorden, iemand heeft het recht om te leven. En wanneer hij erg veel geestelijk werk doet, met een gave actief is, en daarbij het voor zich noodzakelijke dan ontvangt, zonder daarbij echter de mensen op enige wijze af te persen, dan acht ik dit op zichzelf wel verantwoord. Maar iemand die zegt, nou ik ben helderziende, weet je wat, in de avonduren heb ik er een leuke bijverdienst aan, die zou ik zeggen nee. Wanneer je een normaal leven en een normaal inkomen hebt, moet je je gaven zoveel mogelijk om niet gebruiken. Zoveel mogelijk, want er zijn mensen die in een gave pas geloven wanneer die duur is.
Kunt u een beschrijving of definitie van het zelf geven? Gaat dit zelf over bij overlijden en blijft het ik achter als een soort schil? Het ik dat wil nodig heeft, zich bevestigd wil zien, terwijl het zelf is en alleen nodig heeft dat het ik zwijgt. Het zelf wil zich verwezenlijken en kan door het ik gestoord worden.
Ja, dat is inderdaad een nogal gestoord ik. Luister, heel simpel gezegd. Het beeld van het ik, zoals u het op aarde hebt, blijft voor een deel, omdat het stoffelijk is, achter. Al datgene wat aan gevoelens van ik zijn heeft bestaan, neem je mee. Je komt dus aan de andere kant aan met dezelfde aangename en onaangename delen van ik-voorstelling en drijfveren daaruit als je op aarde hebt gehad. Wanneer je echter in de geestelijke wereld leeft, vallen de externe beïnvloedingen voor een groot gedeelte weg en daardoor zal de gerichtheid van de kwaliteit een anders worden, zonder dat ze daarbij in het niet verdwijnen. Voldoen?
Als men uittreedt en bij terugkeer is het lichaam bezet, ook een ander heeft, door een ander, heeft men dan de geestelijke ME nodig voor terugkeer?
Nou, nee. Dat doe je eigenlijk veel handiger. Je probeert die ander duidelijk te maken dat er iets heel leuks aan de gang is. En als hij daar gaat kijken, nou, dan vangt hij snoep. En als je dat niet alleen kunt, nou, dan vraag je per kennissen van je, hè? Laten we het samen doen. Zo gaat het.
Is die onbestemde, dwingende drang tot loslaten van werk en hobby's reëel? Het maakt me bang en verdrietig, maar ik voel het moet.
Daar kan ik geen antwoord op geven. Kijk, dit is, als ik het probeer zuiver te beantwoorden, een persoonlijke vraag, mag ik niet. Doe ik het algemeen, heb je er niets aan. Maar over het algemeen, wanneer er in u een drang aanwezig is, moet u eerst proberen na te gaan waar die drang vandaan komt. Wat zij in wezen is, in hoeverre ze van buiten u komt, in hoeverre ze misschien in uzelf uit bepaalde verwachtingen of illusies voortkomt. Pas wanneer u dat hebt geconstateerd, zult u in overeenstemming daarmee en dan zonder leedwezen datgene kunnen opgeven dat u als hinderlijk voor uw verdere ontwikkeling ervaart. Dat is het algemene antwoord, zo.
Als je reïncarneert, weet je dan wat je moet veranderen en waarom je terugkeert?
Nou, er zijn mensen die reïncarneren zo voor God zegende greep, hier is het ook niet uit te houden. Dus die weten dat niet. En er zijn er ook die heel bewust, soms heel lange tijd wachten zelfs, totdat ze precies het juiste voertuig in de juiste omgeving met de juiste omstandigheden vinden. En die weten heel goed wat ze ermee willen doen. En alle tussentrappen komen voor. Voldoen?
Er is veel over Jezus geschreven. Heeft hij zelf nooit iets vastgelegd? En zo niet, waarom? Weet u waarom?
Hij heeft niets vastgelegd om de dood eenvoudige reden dat hij nou helemaal geen schrijver was. Schrijven was niet zo algemeen bekend in die dagen. En dat zou voor Jezus zou dat een heel zwaar werk zijn geweest. Enkele van zijn leerlingen hebben overigens later, toen ze tijd hadden, wel delen van hun ervaring met Jezus neergeschreven. Deel daarvan zit bij de apocryfen. Enkele delen daarvan horen zelfs tot de zogenaamde magische evangelie. Waarom Jezus niet neergeschreven heeft, hij kwam niet om een boodschap te brengen die in letters kan worden uitgedrukt. Wat je neerschrijft is dood. Geschreven woorden zijn in feite lijken van gedachten. En ik hoop niet dat iemand die schrijft me dat kwalijk neemt dat ik het zeg. Maar dan moet het leven daarin gebracht worden door de lezer. Met andere woorden, de boodschap is niet meer de gehele waarheid van de schrijver, maar ze is de interpretatie van de schrijver door de lezer. En voor Jezus was het heel duidelijk als het werd vastgelegd. Dan zouden de mensen ermee gaan goochelen. Nou, dat hebben ze dan ook gedaan.
Er is pas een Aquarius-evangelie van Jezus Christus verschenen. De bron zou de Akasha-chronieken zijn. Is dit een waarheidsgetrouw boek?
Ja, laat ik het zo zeggen. Als de werkelijke bron mijn bankier was, zou ik als de bliksem mijn rekening transfereren.
Is het waar dat onze aarde bezocht wordt door bewoners van andere planeten die ons proberen te beïnvloeden?
Nou, dat laatste, dat is over het algemeen niet juist. Er zijn enkele zendelingen, inderdaad. Maar die proberen toch meer de mensheid sublimaal en in het gemeenschappelijk bewustzijn te beïnvloeden dan mensen afzonderlijk. Maar ja, er zijn natuurlijk wel eens wat lui uit de ruimte die aapjes komen kijken, ja. Dat gebeurt wel.
Kan men antwoorden via kruis en bord verkregen vertrouwen?
Kunt u uzelf vertrouwen? Als u ook maar enige twijfel hebt, twijfel dan ook aan kruis en bord, aan hetgeen hier gezegd wordt en de rest. Het is beter te twijfelen tot u zekerheid krijgt, dan als zekerheid aan te nemen en daardoor uiteindelijk niet meer toe te durven geven dat u het mis had.
Mag men mensen gedurende jaren magnetiseren of moet je de mensen na een aantal keren weer op eigen kracht verder laten gaan?
Ja. Kijk eens, wanneer dus de patiënt betaalt, is dat een melkkoetje als het jaren doorgaat. Niet waar? En als er niet betaald wordt, dan is voor de patiënt de magnetiseur een melkkoetje. Ja, en ik geloof niet dat je dat moet goedvinden. Ik zou zeggen, hulp, ja, zeker. Maar als een magnetiseur goed werkt, dan moet hij kenbare, zelfs medisch constateerbare, resultaten kunnen behalen binnen een maand tot 6 weken. Dan is het eventueel mogelijk met een gedeeltelijke behandeling nog door te gaan, zodat de patiënt gemakkelijker zichzelf verder kan ontwikkelen en genezen. Maar jaren doorgaan? Nou ja, als liefhebberij is, ga je gang.
Wat moeten we ons voorstellen bij krachten als Michael, Gabriel? Zijn zij afzonderlijke persoonlijkheden of eerder personificatie van een hele heerschare van krachten? Ieder die of wat is Arkan?
Het zijn namen. Wanneer we het hebben over Michael, Gabriel en dergelijke, dan hebben we het over de menselijke gepersonifieerde voorstelling van een bepaalde reeks krachten in de kosmos. Spreken we over Arkan, dan hebben we het over de zogenaamde eerste dienaar van de zon en heerser van de maan. Dit is een magisch begrip. En hoort thuis, de naam zegt het al, in de arcana, oftewel de verborgen wijsheden en waarheden. Je kunt zeggen, Arkan is in zekere zin een persoonlijkheid. Hij is namelijk een krachtveld dat in stoffelijke verbinding gekomen met een planeet of een wereld, daar zeer specifieke effecten kan veroorzaken. Altijd in de eerste plaats geestelijk, omdat de stof alleen maar een tijdelijk voertuig kan zijn voor een dergelijke kracht die in zijn tijdloosheid nimmer een volledige stofgebondenheid voor langere tijd kan bezitten.
Wie zijn Theodotus, Altheus en dergelijke? Zijn het adepten?
Nee, het zijn mijn bazen. Het zijn dus degenen die behoren tot de hogere groeperingen, de gezaghebbende groeperingen is misschien beter gezegd, binnen de orde, met bijzondere kwaliteiten en mogelijkheden, en waar wij zoveel vertrouwen in hebben, dat we denken wanneer zij iets willen, dan is het wel redelijk om het te doen. Dus dat zijn ze. U vraagt mij zekerheden uit te spreken die ik niet bezit. Ik denk het wel, ja. Maar dat komt omdat ik hoop dat ik het ook binnenkort zo ver ga brengen. Dat ik bij die club terecht kom. Hè? Dus, maar zeker ben ik er niet van, nee.
Bestaat er in de mentale, respectievelijk astrale wereld nog winnen en verliezen?
Winnen en verliezen zijn illusies. Die ontstaan doordat je buiten jezelf andere zaken als waarde bepalend voor het ik beschouwt. Dit kan in de astrale wereld heel vaak voorkomen, kan tot strijd, vormverandering, overwinningen en nederlagen voeren. In een mentale wereld bestaat deze gespletenheid eveneens en zal dus ook de mentale werelden en invloeden voor een deel kunnen beheersen. Voldoende?
Waren dan op het afgelopen Wessakfeest ook nog Hollanders en Belgen, en kunt u aantallen noemen, zijn ze per se helderziende mediums die de kunst van, of het beheerst uittreden, beheersen?
Geen commentaar.
Geschiedenis tot 2000.
Oi, nou ja, hè, toch nog net gered.
Hoe kwamen Phoebos en Deimos ook in hun banen om Maastricht, verhaal van de schipbreuk?
Ja, parkeerbaantjes, heel gebruikelijk. Dus doodgewoon wanneer je zo'n massa hebt, en je kunt ze versnellen en je kunt ze afremmen, dan kun je ze een zodanige versnelling geven, dat ze ten aanzien van een massa, die je dan van tevoren hebt bepaald met zijn eigen veldwerking, een vaste baan gaan beschrijven, klaar.
Wanneer is de eerste officiële UFO-landing op aarde?
Nou, waarschijnlijk de eerste 1000 jaar niet. Want als ze met 1 UFO komen, dan worden ze toch voor donkere maand. Al zal misschien hier en daar een handelscontract of een bepaalde beloning voor politieke bijstand zeker geboden worden.
Iets over de dichtstbijzijnde civilisatie in de ruimte.
Op het ogenblik geen tijd genoeg om in de ruimte te zwammen.
Hoe ziet u de toekomst van Afrika? Zal dit continent na het jaar 2000 een leidinggevende rol te midden van het wereldgebeuren vervullen?
Dat geloof ik niet. Daarvoor staat het nog een klein beetje te ver af van zijn vroegere ontwikkelingstoppen. En zou er eerst toe terug moeten keren. En dat betekent dat men een groot aantal van de westerse invloeden die negatief zijn op het ogenblik eerst dan moeten overwinnen. Ik zie dat voorlopig nog niet gebeuren. Het zal dus wel later worden dan het jaar 2000.
Hoe ziet u de toekomst van Nederland?
Oi.
Is homoseksualiteit een rem op de geestelijke ontwikkeling?
Ja, vindt u dat het beter is om met een diesel te rijden of met een benzinemotor?
Zo.
Ligt er maar aan of je de goede kant uit gaat.
Gaan dieren en planten ook over naar gene zijde?
Zover hun bewustzijn daar kan voortbestaan, ja. Anders gaat de kracht op in wat men noemt de groepsgeest en zal van daaruit bij dezelfde soort zich weer manifesteren.
Wat voor een psychologische behandelwijze en therapie raadt u aan voor zwaarfobische patiënten, denk ik. Hè? En hen die nog de jaren door traumatische ervaringen van vroeger geplaagd worden.
Voor de meeste kan een licht-hypnotische suggestieve behandeling heel veel goed doen. Daarnaast geloof ik dat je de mensen duidelijk moet maken dat een fobie overwonnen kan worden wanneer je elke keer bereid bent te gaan tot de grens van het ondraagbare en net niet verder.
Welke positieve en negatieve kanten zijn er ten aanzien van necromantie al of aan te raden? Waarom?
Necromantie is af te raden. Het is namelijk de directe dode bezwering. Bij een dergelijke bezwering bestaat niet de zekerheid dat de bedoelde kracht wordt opgeroepen. Het is niet zeker wanneer je een lichaam weer doet bezielen dat de kracht die zich daarin manifesteert nog tot het lichaam behoort heeft. Het kan een totaal ander iets zijn, zelfs destructief. Dus in alle gevallen af te raden. Contacten met de geest moeten mijn inziens op basis van wederkeren vrijwilligheid plaatsvinden. Waar een bezwering en een poging tot dwang bestaat, is volgens mij geen redelijk en juist contact te verwachten en zal over het algemeen zelfs een negatief resultaat ondanks alles bereikt worden.
Wat is uw advies voor een werkzame behandelingsmethode voor wagenziekte? Welke psychologische somatische therapie raadt u aan en wat moet de cliënt zelf doen?
Wagenziekte komt voor een groot gedeelte mede voort uit de benauwdheid van een kleine ruimte. Daar kun je altijd iets aan doen door ze iets beter te verluchten. Daarnaast evenwichtverstoringen. Je kunt dus een licht sedatiemiddel geven, waardoor dergelijke verstoringen niet zo gemakkelijk worden ervaren. En ten laatste zou je dus bij wagenziekte voortdurend rekening moeten houden met een ogenblik van vrij zijn uit de auto, al is het maar elk uur 5 minuten. Dat werkt over het algemeen goed. Vermijd verder plotselinge versnellingen die op het middenoor inwerken. Zuiver psychologisch kun je verder door vertrouwen in de chauffeur, grote aandacht voor de omgeving vaak, het gevoel van ziek worden eveneens verminderen.
Is geestelijk waarnemen, dat wil zeggen waarnemen vanuit een punt 360 graden in de rondte, mogelijk tijdens uittreding en hoe neem je dan waar?
Ja, dat is niet te omschrijven. Het is iets anders dan cinema in de ruimte, dat kan ik u wel vertellen. Bij uittreding kun je inderdaad de volle bol waarnemen om je heen. Dus, maar dan moet je je daarop richten. Terwijl je dit gemeenlijk bij uittredingen niet doet, zul je een gemiddeld blikveld hebben dat varieert van 120 tot 90 graden. Ja, en hoe je het ervaart, ik kan alleen maar zeggen, het is gewoon. Het is of je een gecodeerd beeld gaat bekijken met de code. En daardoor wordt het beeld dat voor een ander verwaard is, voor jou perfect helder en duidelijk. Ik kan niet anders zeggen.
Hoe kan de vorige spreker praten over enkele weken wennen, als het begrip tijd niet relevant is aan gene zijde?
Enkele weken wennen kan dan ook in mensentijd wel eens uitlopen tot een paar honderd jaar als je pech hebt. Maar enkele weken is gebaseerd op de persoonlijke ervaring, oftewel de persoonlijke tijd. En als persoonlijke tijd nemen wij aan het opeenvolgen van ervaringsmomenten. Dus het aantal ervaringen bepaalt het gevoel van tijd voor ons. Voldoende?
Bestaan er ook voor- en afkeuren tussen personen onderling aan gene zijde?
Als u goed geluisterd hebt wat ik daarnet ook al gezegd heb, dan zult u wel met me eens zijn dat bijna niet te vermijden is. Ik heb namelijk daarnet gezegd, ja, als je overgaat, dan ga je over met die aardige dingetjes die je hebt, maar ook met de ellende. En het is duidelijk dat daardoor bepaalde disharmonieën ontstaan. Men is het dan op bepaalde punten niet eens. Op andere punten kan men elkaar niet eens bevatten of beseffen of benaderen. Dus komt voor.
Ziet u ons nu?
Ik zie uw uitstraling, dus toch wel weer wat anders.
Wat kunnen wij vanuit Nederland doen om in de verdroogde gebieden van de Sahel zodanig een voedselproductie op gang te brengen, waardoor armoede, ondervoeding en honger in deze gebieden zo gunstig mogelijk worden opgeheven?
Het zou een heel lang betoog moeten zijn, maar heel kort gezegd. Geef de mensen eenvoudige middelen, laat ze zien dat het kan en laat ze vervolgens zelf werken of ondergaan. Laat ze aan hun eigen krachten niet twijfelen en maak ze onafhankelijk van een hulpverlening. Het is beter dat ze leren in grote nood zelf zichzelf te helpen, dan dat ze voortdurend meer bedelaars worden die in feite steeds minder voor en vanuit zichzelf willen presteren.
Bestaan er meer groepen geesten als deze waar u deel van uitmaakt en die zich via een medium laten horen?
Oh, we wippen wel eens over. Ja, er zijn er een hele hoop hoor. Ja, we hebben er zelfs een bij de heer Zuster der Liefde. Nou, de eerste keer dat we in Nederland doorkwamen, dachten ze er wel anders van. Maar er zijn... Ja, wij hebben ook dames in het gezelschap hoor. Ze mogen alleen niet als dame doorkomen. Omdat het medium vindt dat hij in een vrouwelijke gedaante voor gek zit. Nou ja, ja, moet hij weten.
Ik heb nog wat vragen, maar het is bijna tijd.
Nog twee en dan...
Sommige mensen die stemmen horen, ervaren deze als dringend en bevelend. Ze worden vaak psychiatrisch behandeld. Vindt u dit een redelijke behandelingskader en hoe kun je deze mensen beter opvangen? Kunt u een schets geven van de therapie die deze mensen zouden moeten doorlopen?
Wel een hele lange. Ben ik aan begonnen. eenvoudig gezegd dit. In de eerste plaats ga na welke verdrongen delen van de persoonlijkheid zich eventueel in de stem kunnen uiten. Probeer de mens dan bewust te maken van deze verdrongen delen. Hierdoor zal het dwingende karakter afnemen en zal dus een normale therapie gemakkelijker mogelijk worden. Is men niet in staat dit te doen, dan moet men er zo weinig mogelijk aandacht aan schenken en gelijktijdig proberen de patiënt op elk ogenblik dat het verschijnsel zich openbaart, het zij door taakstelling of andere schokken zelfs, zodanig af te leiden dat hij niet in staat is deze voortdurende discussie vol te houden. Dat is dus heel simpel gezegd het meest eenvoudige. Over het algemeen kun je de achtergronden ontdekken bij gebruikmaking van hypnotherapie. En wanneer men deze therapie dan ook inzet als correctie, daarbij somatisch gesteund door de juiste medicaties en dan bij voorkeur niet in al te grote hoeveelheden, dan kunt u over het algemeen redelijke successen boeken, tenzij het proces reeds vele jaren aan de gang is. Ga verder na of er misschien nierafwijkingen zijn of afwijkingen aan de gal, dan wel een bijzonder lage zuurgraad in de lever. In deze gevallen namelijk is het mogelijk dat in het lichaam stoffen vrijkomen die een soort moederkorn effect hebben. En dan weet u dus wat er vanzelf gebeurt, dan word je ook een beetje getikt.
Is diep trans mogelijk in staande houding?
Ja, ik zie niet en waarom niet. Of wou je het zeker weten? Nou, het is niet trans. En trans gaan heeft bezwaren, maar het kan wel. Nou, wees u even blij en stil. U ziet ze niet vliegen, u hoort ze vliegen. En dat is toch altijd veel beter. Het is mogelijk, maar het heeft over het algemeen één nadeel. En dat is, de patiënt heeft een grote zekerheid nodig om in die transe toestand gemakkelijk te komen. Staand in trance gaan is dus wel denkbaar en mogelijk, maar het wekt onzekerheid op bij het medium, waarbij deze dus eigenlijk niet tot die overgave komt die voor een voorspoedige diep trance toestand noodzakelijk is. Zo, en dat was dan deze verklaring. Dan gaan we slotwoord plegen. Zo, dan gaan we nog even een staand stukje demonstreren. Huh? Ja, ja, ja. Nou, u geeft drie woorden, ik maak er een slot deze van.
Humor.
Ja, we hebben humor. Wat hadden we nog meer? Ik bedoel...
Heel
Bloem.
Ik heb hier de humor, een bloemkool, een spiegeleiland.
Pinksteren, zei iemand.
Pinksteren ook nog, waarom niet? Nu waar, als je met pinksteren bloemkool eet en met een gevoel voor humor dan eventuele smaakafwijking accepteert, dan is het toch nog een verlichtend feest. Maar misschien kunnen we het zo doen. Waarom zal ik niet lachen? Ik die mijzelf ken en weet hoe al te vaak ik zelf toch wel belachelijk ben. Waarom zou ik niet lachen om wat de wereld toont? Waarom zou ik slechts wenen over dwaasheid die steeds rond me woont? Laat mij de humor kennen. Wat spottend soms misschien. En zo in vreugde leven met de kracht die ik aanvaard, die ik dien, die in mij leeft, die door mij schrijft, die uit mijzelf steeds verblijft. Een kracht, een wonder onbegrepen, dat zelfs in menselijk zijn genepen en benepen uitend zich de kracht voelt van een eeuwigheid. Mijn Pinksterfeest. En begeleid door alle vreemde vormen normen die al te samen soms vloeien tot een beeld dat aan een bloemkool lijkt, tot plotseling weer het hersen blijkt, en dan verandert weer in licht, waaruit opeens een tong een schicht zegt, dit is leven, dit is kracht, hier wordt de waarheid voortgebracht, en uit de waarheid kun je leven. Zo kun je dan in vreugde streven, maar vergeet vooral niet, elke dag, o mens, een lach. Lachen om je eigen sores. Lachen om de dwaasheid van de mensen die steeds door de straten gaan. Lachen om de ongerijmdheid van zogenaamde menselijkheid in het menselijk bestaan. Lach om je overdreven eisen, over de kreten die je slaakt. Lach in je leven om de kracht te vinden waardoor weer in je het vuur ontwaakt en goddelijk licht door jou geschreven in de wereld trekt zijn lijn, opdat de mensheid wordt gegeven de kracht om waarlijk mens te zijn. Zo.
Dank u wel.
Hartelijk dank. Het wordt geapprecieerd. Vrienden, daarmee zijn we aan het einde van de bijeenkomst. Hartelijke dank. Prettige huisgang. Aangename Pinksterdagen. Pas op voor een zonnesteek. En probeer toch een tongetje licht te vangen. Het gaat je wel. Tot ziens.
Dank u wel.
De volgende bijeenkomst is niet de laatste woensdag van de maand deze keer. Dat is op 23 juni. Ja? En in juli is er geen bijeenkomst. Voor degenen die daar naam nieuw zijn, de volgende bijeenkomst is 25. Dat uit.
Oh, sorry.